Als ik mensen mag trouwen, dan stel ik ze altijd de vraag van wat wil je? Wil je dat ik zeg maar de trouwbelofte voorlees en dat je daar dan ja op zegt? Of wil je misschien zelf je trouwbelofte uitspreken? En misschien wil je zelf wel iets opschrijven wat je wil beloven aan die ander. En dat is natuurlijk altijd heel spannend wat mensen dan gaan doen, wat ze gaan opschrijven. En vorig jaar toen gingen Marco Verstegen en Martine die gingen trouwen. En dan krijg je dus per e-mail op een gegeven moment, krijg je, nou ja, dit is mijn trouwbelofte. En ik kreeg de trouwbelofte van Martine te zien en ik keek ernaar. En waarschijnlijk is het, nou laten we maar zien. Ik heb trouwens aan Martine gevraagd of ik hem mocht laten zien aan jullie. Dat je niet denkt van, oh wat gaat hij straks allemaal van mij laten zien. Hij is iets langer, maar ik ging er naar kijken en ik dacht van, hè, wat staat er nou eigenlijk? Wat zegt iemand nou eigenlijk? Lees hem gewoon maar eens even voor jezelf. Misschien denken jullie aan andere dingen dan ik. Maar ik ga zo vertellen wat de gedachte die bij mij opkwam. Er staat, Marco, in dit verbond dat we samen aangaan, geef ik jou de belofte dat ik trouw zal zijn. Kijkend naar de afgelopen tijd kan ik me absoluut niet voorstellen dat het moeite kost, maar ik beloof je vooral trouw als er momenten komen waarbij het niet zo vanzelfsprekend is. Ik kies voor jou. Ik zal je niet verlaten. En ik beloof dat in ons huwelijk ik niet egoïstisch zal kijken naar wat goed en fijn is voor mij. Maar ik beloof je dat ik jou met liefde voorop zal stellen. En ik las dat. En ik kreeg natuurlijk maar één trouwbelofte. En ik dacht, hè? Ze zegt alleen maar wat zij gaat doen. Er staat niet van, en Marco, ik hoop dat jij ook van mij gaat houden. Dat staat er niet. Het is helemaal eenzijdig. Hè? Er staat ook niet, Marco, ik trouw met jou omdat jij de geweldigste fan bent in de wereld. Nee, er staat gewoon, ik blijf bij jou. Daar komt het toch eigenlijk op neer. En ik dacht, ze weet nog niet eens wat Marco gaat beloven. Dat weet ze niet. Ze levert zich zomaar uit aan iemand. Ik denk als iemand dat tegen je zegt, en tegen velen van ons is het gezegd, dat je denkt van ja, diegene moet wel echt van mij houden. En dat is misschien wel omdat er niet wordt gezegd waarom je van die ander houdt. En omdat het zo uitgesproken is. En wie getrouwd zou moeten, je zou maar eens moeten kijken, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Het is zo eenzijdig. Ik wil drie keer stilstaan bij het huwelijk. En je mag de volgende slide laten zien. En de eerste keer hebben we stilgestaan bij het huwelijk als spiegel. En je ziet op de achtergrond ook van die mooie spiegellijsten. Het huwelijk als spiegel waardoor je iets kan zien van de relatie tussen Christus en de gemeente. Vandaag gaan we het hebben over, hoe ziet die spiegel er dan uit? Wat zijn nou de basisprincipes van die spiegel? En ik heb het maar samengevat als liefhebben met een doel. En dan over 2 weken gaan we kijken naar de rollen van man en vrouw. Efeze 5 heeft heel veel te vertellen over mannen en vrouwen. En vaak lezen we er wat overheen. En ik dacht, nou, daar ga ik nou eens niet overheen lezen. Daar gaan we mee aan de slag. En ik heb ook een aantal mensen uit onze gemeente gevraagd van, nou, reageer eens op die tekst. Dus ik hoop die antwoorden van die mensen ook te verwerken in wat ik ga vertellen of wat de Bijbel erover zegt. Als je vergelijkt de volgorde waarin ik het vertel en de volgorde waarin we het hebben gelezen, dan zie je dat het andersom gaat. Paulus eindigt met, dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Paulus eindigt ermee dat het huwelijk wat te maken heeft met de relatie tussen Christus en de kerk. En ik ben ermee begonnen. En eigenlijk hebben we daarmee hetzelfde doel. Het is namelijk de climax. De vergelijking tussen het huwelijk en de relatie tussen Christus en de kerk is geen toeval, maar is bedoeld. Paulus gebruikt daarvoor het woord mysterie. En met mysterie bedoelt Paulus dat iets eerst verborgen was, maar dat nu duidelijk is geworden waarom iets zo is. God heeft het huwelijk gemaakt om later te laten, om te laten zien van dit is hoe de relatie tussen mijn zoon en de gemeente gaat worden. Dat is dus de bedoeling van het huwelijk. En daarom ben ik daarmee begonnen, omdat als je dat eenmaal voor ogen hebt, dan verandert alles. Oh, daarvoor is het huwelijk bedoeld. Zo hoog zit het dus. Het is geen toeval, het is echt het doel. En op het moment dat je weet wat het doel is, op het moment dat je weet waar ergens naartoe moet, nou, dan wordt het al een stuk makkelijker, hè? Als je weet dat je naar Parijs moet, dan moet je alleen nog maar de route gaan uitvogelen, maar je weet waar je naartoe moet. En zo is het ook met huwelijk. Als we weten wat het doel is, nou, dan wordt de praktijk al makkelijker. En zo zal het in alle drie de preken trouwens gaan. Ik ga niet zo heel praktisch worden. Er zijn heel veel praktische methoden over hoe je huwelijk kunt invullen. Maar waar het mij vooral om gaat, is om te weten van ja, maar wat is de bedoeling? Wat zijn nou de onderliggende principes? Vandaag gaat het over liefhebben met een doel. En dan gaat het dus over de relatie tussen man en vrouw. En een belangrijke vraag die daar onderliggend aan is, is deze. En je mag de volgende dia laten zien. De vorige keer hebben we gekeken naar twee uitspraken uit de tijd van Paulus. Uitspraak van Apollodorus en een uitspraak van de rabbijn, een vraag van de rabbijn. En die wil ik nog eens eventjes erbij pakken. Apollodorus, dat was een Griek, en die zei, nou, we hebben courtisanes voor ons plezier, dienstmeisjes voor de dagelijkse verzorging van ons lichaam en echtgenotes om wettige kinderen te baren en om het huishouden te regelen. Als je een Apollodorus dus zou vragen van waarom heb jij lief, dan zou die zeggen, nou, ik hou van mijn courtisanen, want ze geven me plezier. Ik hou van mijn dienstmaatjes, omdat ze mijn lichaam verzorgen. En ik hou van mijn wettige echtgenoten, omdat ze me kinderen geeft. En omdat ze het huishouden regelt. Ik heb lief, omdat de ander dit of dat doet. En bij de fariseeën gaat het eigenlijk net zo. Op een gegeven moment komen de fariseeën, die komen bij Jezus en die vragen, mag een man zijn vrouw onwillekeurig welke reden wegsturen? Daar zit precies dezelfde gedachte achter. Eigenlijk zeggen die fariseeën, ik hou van jou, tegen een vrouw, ik hou van jou omdat ik nog niet ontevreden over je ben. Maar er zou een dag kunnen komen dat ik wel ontevreden ben en dan is er dus einde oefening. En de vraag was, wanneer ben je nou terecht ontevreden over je vrouw? Ik heb je lief omdat. En dan zoek je iets bij die ander waarom je die ander lief hebt. Nou, daar is een woord voor. En als je het nog niet hebt, dan ga ik het zo vertellen. Maar volgens mij doen wij het precies hetzelfde. Als je aan mensen die gaan trouwen vraagt, waarom hou je eigenlijk van die ander? Dan kunnen ze dingen zeggen als, nou, ik heb je nodig. Of, ik vind jou zo ontzettend mooi. Ik heb je lief omdat je mooi bent. Ik heb je lief omdat je mij aanvult. Je vult me echt goed aan. Ik heb je lief omdat jij mij tenminste begrijpt. Ik heb je lief omdat je zo interessant vindt. Ik heb je lief omdat ik geestelijk door jou groei. Jij helpt me om Bijbel te lezen en te bidden. Ik ga met je trouwen omdat ik verliefd op je ben. Het voelt zo ontzettend goed. Nou, dat zijn stuk voor stuk hele goede dingen. Het is natuurlijk hartstikke goed wanneer je helemaal verliefd bent. Hooglied is er vol van. Het is natuurlijk mooi als je die ander mooi vindt. Dat is heel goed. Spreuken zegt van, nou geniet nou maar van het lichaam van je eigen vrouw. Het is goed als je van de ander houdt omdat dat hij je aanvult. Spreuken zegt, het is beter om met z'n tweeën te zijn dan in je eentje. Het is mooi als de ander je begrijpt. Maar het kan niet de reden zijn waarom je met iemand trouwt. Want wat nou als die ander niet meer zo mooi is? Wat als die ander je opeens niet meer zo goed lijkt te begrijpen? Of als je die ander niet meer nodig hebt. Je leunde altijd op die ander, maar nu kun je je eigen bootje stoppen. Wat dan? Wat nou als je zo geestelijk gegroeid bent dat je zelf kan bidden en Bijbel lezen? Ja, dan heb je die ander eigenlijk niet meer nodig. Ik heb je lief omdat Tim Keller zegt, het grootste probleem in relaties, en dus ook in het huwelijk, is egoïsme. En als je zegt, ik heb je lief omdat die ander iets aan jou heeft te geven, dat heeft te maken met egoïsme. Als dat het is, egoïsme. Je moet niet lief hebben omdat. Hoe goed het ook allemaal is, waarom je, wat je bij die ander vindt, dat is niet de reden. Vorige keer heb ik gezegd dat het huwelijk een afspiegeling is van de relatie tussen Christus en de kerk. Nou, waarom heeft Christus ons lief? Waarom houdt God van ons? Nou, heel de Bijbel door vind je eigenlijk hetzelfde. Het begint al in het Oude Testament. Dan zegt God tegen Israël, jullie zijn mijn eigendom. Ik heb jullie uitgekozen. Ik hou van jullie, maar ik hou niet van jullie omdat jullie het grootst en het sterkst zijn en het mooist. Nee, ik hou van jullie omdat ik van jullie hou. Ik heb jullie lief. Ik heb jullie uitgekozen. Geen enkele reden zit helemaal bij God zelf. Ik heb jullie lief. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn leerlingen, niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. En hij geeft geen reden. Hij stopt. En in het Bijbelboek wat we samen lezen, Efeze, gaat het net zo. Efeze 2. Daar staat, in vers 3 staat, wij staan van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Waarom houdt God van ons? Omdat hij daarvoor kiest. En wat zegt Paulus tegen de mannen? Mannen, Efeze 5 vers 25. Mannen, heb uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Ik hou van jou omdat ik daarvoor kies. Net zoals Christus voor ons heeft gekozen. En voor sommigen van jullie zal dit heel simpel zijn. En zeggen van ja, dat wist ik al lang. Maar ik merk keer op keer dat het echt heel belangrijk is om die knop om te zetten. Je trouwt niet met iemand omdat. Nee, uiteindelijk zeg ik kies voor jou. Precies wat je in die trouwbelofte van Martine tegenkwam. Ik hou van jou omdat ik ervoor kies om voor jou te houden. Ik voel me ontzettend goed en het voelt geweldig. Maar er kan een dag komen waarop het helemaal niet goed voelt. Maar ik kies. Je hebt niet alleen een gevoel, je hebt niet alleen een verstand, maar je hebt ook een wil, een keus. En dat wilsbesluit, die keuze om van iemand te houden, daar begint het allemaal mee. En daarin kunnen we op Christus lijken. En dan verandert er heel veel, want dan ontdek je opeens, wat is nou de basis van het huwelijk? Nou, we zeggen vaak, de basis van het huwelijk is liefde. En vaak bedoelen we dan het gevoel van liefde. Maar de basis van het huwelijk is niet liefde. Mensen huwen, maar een ander woord voor huwen, een synoniem voor huwen is trouwen. De basis van het huwelijk is trouw. Ik trouw met jou. Ik blijf je trouw. Ik kies ervoor om trouw te zijn. En wat is dan de voorwaarde waar de ander aan moet voldoen? Ja, eigenlijk is er maar één voorwaarde. God zegt, ik kies voor jullie. En wat hij aan ons vraagt is om met hem in verbinding te gaan staan. Om een verbond met hem aan te gaan. Dus God vraagt ons, wil je aan mij verbinden? Wij zijn aanvaardbaar voor God wanneer we ons aan hem verbinden. Wanneer we ja tegen hem zeggen. En zo is het ook met het huwelijk. Ik kies voor jou. Wil je aan mij verbinden? Ja, dan zijn we dus nu aan elkaar verbonden. En er zijn geen ontbindende voorwaarden. Het is niet zo dat als jij wat minder mooi wordt, wanneer je zoals prediker staat, wanneer je benen krom gaan worden, je tanden uitgevallen en je ogen wat kletsen zijn, dat het dus afgelopen is. Nee, er zijn geen ontbindende voorwaarden. En weet je wat het goede daarvan is? Wat is echt heel mooi. Het klinkt, nou ja, het klinkt een beetje stom. Van, is er dan niks waarom, in mij waarom je van mij gaat houden? Ja, er is waarschijnlijk wel heel veel. Maar allereerst kies ik. En het goede is, als je van iemand houdt, als je iemand lief hebt, zonder een reden, Zonder dat die ander daar iets voor hoeft te doen, dat het dus ook helemaal vrij is. Ik hou niet van jou omdat je zo mooi bent. Je hoeft niet je best te doen. Het zou mooi zijn als je je best doet. Maar dat is niet de reden waarom ik van jou hou. Ik hou van jou omdat het om jou gaat. Het is vrije liefde die ook in vrijheid ontvangen kan worden. Ik heb je lief. Punt. En dan gaat de tekst nog verder, hè? Lief. Zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En dan gaat Paulus ook nog wat uitleggen. Hij zegt, Christus heeft zich voor haar prijsgegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woord. En om haar in alle luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Paulus zegt, Christus heeft zijn leven overgehad voor de kerk. Hij heeft zijn leven ervoor overgehad. En dat weten we ook allemaal wel. Dat het zo is. Tenminste, de meeste van ons weten dat ook wel. Dat het zo is. Maar wat ik zo mooi vind is vers 26. Om haar te heiligen. Haar te reinigen met water en woorden. En om haar in alle luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Christus heeft zich voor ons prijsgegeven om ons mooi te maken. Om ons gave, heilige, zuivere, mooie mensen te maken. Christus heeft ons lief met een doel. En wij zijn dat doel. He, en in de woorden van de bruidegom zou je kunnen zeggen dat de bruidegom er alles aan doet om een hele mooie bruid te hebben. Hij doet er alles aan. En dan staat er, zo moeten mannen hun vrouw lief hebben. Dus dat is ook ons doel. Ik heb je lief om, nou en ik stel het me zo voor, om later bij God te komen voor zijn troon en te zeggen, kijk eens, dat is ze nou. Mooi, hè? Daar heb ik aan mogen meewerken. Mooi, hè? Dat je echt gericht bent om die ander mooi te maken. Dat is het doel. Sommige mensen zeggen dan, wat God van mij vraagt is om naar mijn echtgenoot of echtgenote te kijken door Gods ogen. Om te zien wat God er al in ziet, hoe laat het gaat worden en om zo met die ander om te gaan. Volgens mij zijn dit twee hele belangrijke basisprincipes voor het huwelijk. Dat je je aan elkaar verbindt en dat je zegt, ik heb je lief, punt. Ik kies ervoor om jou lief te hebben. En ik ga jou mooi maken. Ik mag het ook zeggen in de woorden zoals in Efeze, maar dat is volgens mij de basis. En ik hoop dat je nou een beetje hetzelfde voelt als toen ik die huwelijksbelofte van Martine zag. En ik van nou, dat is wel echt heel erg eenzijdig. Want wat nu? Maar het lijkt wel heel veel op het eerste en tweede gebod, hè? Wat God van ons vraagt. God zegt, heb mij lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is ook helemaal over die ander. En dan kan, ja, toen ik dit ging voorbereiden, van ja, maar als die ander nou. Maar we moeten wel goed weten, wie hebben we lief? Als God zegt, heb mij lief met alles wat je hebt. Welke God hebben wij dan lief? Dat is geen tiran, dat is geen boeman. En zo is het natuurlijk ook als je het huwelijk instapt. Welke vrouw heb je nou lief? En wanneer moet je stoppen? Daar moet ik natuurlijk ook wat over zeggen. Wanneer moet je nou stoppen met liefhebben? En eigenlijk is het een verkeerde vraag. Als je een auto koopt in de winkel, dan zeg je ook niet, en wanneer is die nou total los? Hoe zet ik hem nou netjes tegen een lantaarnpaal? Hoe rijd ik hem nou netjes de sloot in? Daarvoor is een auto niet bedoeld. Het is er gewoon niet voor bedoeld. Als die fariseeën bij Jezus komen en zeggen, en wanneer mag ik nou stoppen met het houden van mijn vrouw? Dan zegt Jezus, daarvoor is het nou niet bedoeld. Zo heeft God het niet bedoeld. Dus die vraag, wanneer moet je stoppen, is eigenlijk een verkeerde vraag. Het is de verkeerde vraag. We weten wel dat auto's totaal losgaan. We weten dat het gebeurt. En zo weten we ook dat huwelijken kapot gaan. En ik denk dat de Bijbel meer vertelt waaraan je dat ongeveer kan zien wanneer het kapot is, dan dat de Bijbel zegt van nou, dit zijn nou de symptomen. Zo mag je het nou netjes doen. In Deuteronomium 24, daar staat iets over echtscheiding. En volgens mij, daar zegt Jezus, zegt hè, van Mozes heeft dat gegeven vanwege de hardheid van jullie hart. Mozes zegt, Jezus zegt, Mozes vertelt dat om ervoor te zorgen dat de impact van een scheiding niet al te groot is. Of niet te groot is. En we weten allemaal hoe groot die impact is van een scheiding. Maar het is geen goede vraag wanneer je moet stoppen. Tegelijkertijd weten we dat het gebeurt. De goede vraag voor ons als gemeente is een ander. Dat is namelijk, hoe zorgen we er samen voor dat hoe het huwelijk bedoeld is, dat dat ook vorm gaat krijgen in de relaties in onze gemeente? Dat is de vraag. Daar moeten we ons op richten. En voor de mensen die getrouwd zijn, daar heb ik dus eigenlijk twee vragen voor. Mijn eerste vraag is, heb je gekozen? Heb je echt gewoon gezegd, ik kies voor jou? Want je hebt het allemaal gezegd op het stadhuis en misschien in de kerk ook nog wel. Maar heb je echt doorgehad dat dat het is? Ik kies voor jou. Niet omdat, maar ik kies. En de tweede vraag die je zelf kan stellen is deze. Wat is je doel? Als je nou getrouwd bent, wat is je doel? Is je doel echt die ander? Dat zijn twee vragen waar je jezelf antwoord op kan geven. En waarvan het goed is om die vraag ook echt hardop antwoord te geven aan de ander. En om het dan concreter te maken. Nou, dan gaan we dus dit of dat doen. Dan gaan we mee aan de slag. En voor de rest, voor ons allemaal geldt. Ik zou weer voor iedereen wat kunnen vertellen. Weet je, we hebben natuurlijk allemaal iets van egoïsme in ons lijf. We zijn ten diepste gericht op onszelf. En op de ander, maar ook op onszelf. En dan is het natuurlijk heel goed om te weten dat Christus zich voor ons heeft prijsgegeven. Dat waar wij niet trouw zijn, dat hij wel trouw is. We zijn natuurlijk uiteindelijk nog steeds maar spiegels. En hopelijk weer schijnen we iets. Maar uiteindelijk mogen we naar Jezus toe gaan en vertrouwen op zijn trouw. Amen.